Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Michiel.
Goedemorgen Sven, daar zijn we weer.
Daar zijn we weer voor de zoveelste. Hoeveelste aflevering is het vandaag?
Oh, 12e.
12e alweer, jeetje, tijd vliegt. Het is vandaag mijn beurt, hè?
Correct.
Nou,
tevens juist.
Ik heb er eens goed over nagedacht. Ik denk dat ik een interessant onderwerp heb. Ik werd op een LinkedIn-post deze week getriggerd door een Dr. Dan Pronk, een Australische Special Forces arts. Een arts die net zoals bij jullie op jullie missies meeging. Hij was gekoppeld aan de Australische SES. Heeft 100 missies achter zijn naam. Is een bestselling auteur, arts zoals gezegd. En die kwam met iets verrassends. Hij ging de dienst verlaten. Ging in de burgermaatschappij werken. En toen hij daar kort in zat, merkte hij bij zichzelf allerlei symptomen. Mm-hmm. Kort lontje. Slecht slapen, zwetend wakker worden. Al die symptomen die horen bij PTSS. En hij kwam tot de conclusie, potverdikkie, ik heb PTSS. Hoe kan dat? Dus ja. Hij meldde zich bij zijn arts. En ze zijn samen op onderzoek gegaan. Dan bleek er van PTSS geen sprake te zijn. Maar van wat hij nu noemt, transitiestress. En wat blijkt? Wat blijkt nou? Dat is Een vorm van stress, zoals hij dat omschrijft. En dat heeft enorm veel overlap met PTSS. Mm-hmm. De symptomen van PTSS.
Yeah.
Dat vond ik zo fascinerend. En toen ben ik hem eens gaan zoeken op een lezing op YouTube. Dat heb ik gevolgd. En vond ik zo'n interessant onderwerp, omdat we dat eigenlijk nooit zo aan bod hebben. Hè? Dat is een beetje een onderbelicht kindje, ook bij Defensie, vind ik. Als ik kijk naar mijn eigen tijd, toen ik de dienst verliet, had ik een exitgesprek, maar dat was met HR en dat ging over financiële zaken. Maar er is nou niemand geweest die zegt van, joh, ik zie dat je op missie geweest bent en je hebt bepaalde functies gedraaid. Van, hoe gaat het met je? Hoe zit je in je vel? Hoe is het thuis? Als je nu straks je pakje uittrekt en je gaat het civiele leven in van, hey, wat ga je nog doen? En hoe kijk je er tegenaan? Waar denk je tegenaan te lopen? Nee, maar niks van dat alles. Het is geen verwijt overigens, maar ik vond het heel interessant en werd getriggerd. Dus dat onderwerp wil ik nou eens inbrengen en ik wil eens kijken hoe dat jij dat nou tegenaan kijkt. Transitiestress, of in ieder geval laat ik het breder maken, die transitie van hoog risicoberoep naar een positie in de burgermaatschappij, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, yeah. Nou, ik heb een keer bij een lezing gezeten van ARC Centrum 45... En die zei dat 1 op de 3 militairen die de dienst verlaat, hele grote moeite heeft met die overgang van militair naar burger. Dus die noemde het cijfer 1 op 3. Nou, dat is natuurlijk wel echt wel gigantisch.
Dat is groot, ja, dat is veel.
Ik weet even niet waar ze dat vandaan hebben, maar dat heb ik heel erg goed opgeslagen, dat cijfer, omdat het me zo opviel. Omdat het eigenlijk ook een beetje schokkend is natuurlijk, omdat... Kijk, ik snap het natuurlijk wel. Als militair ben je natuurlijk heel de... Ben je werkende carrière, ben je heel veel op de kazernes. En in zo'n... Ja, ben je eigenlijk op dat militaire eiland aan het werk. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon, als het goed is, een privéleven. En misschien wel vrouwen en kinderen. Je ouders, vrienden in de burgermaatschappij. Dus je bent natuurlijk niet daar compleet van afgezonderd. Maar je hebt er dan, als het goed is, nog heel veel linken mee. Maar dan nog zie je dus dat 1 op de 3 er heel veel last van heeft. Ik zelf, heel veel last is, zou ik niet willen zeggen, maar ik heb er wel last van gehad. Omdat ik bij mezelf merkte dat toen ik van de Defensie naar de gemeente Rotterdam ging, dat ik dat de eerste, nou ja, zeker half jaar, dat durf ik wel eerlijk in te zijn, dat ik daar meer aan het werk was als een officier van de mariniers dan als Michiel. En er zijn altijd wel elementen nog wel in mijn systeem gebleven, zeg maar. Die zijn wat langer daarin gebleven. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik eigenlijk niet zo goed in staat was verbinding te maken met de mensen waarmee ik moest werken. Omdat die zo anders in elkaar zaten dan ik. En ik had er echt wel moeite mee om dat even los te laten. Ik moest er echt even goed van in de spiegel kijken. Dus dat herken ik wel. Ik herken niet die stress die dan zo uitbundig bij deze persoon dan naar boven is gekomen. Dat herken ik trouwens helemaal niet. Dus ik ben wel benieuwd, want dat klinkt wel als een soort gradatie erger nog dan misschien doorsnee is. Kan je dat wat
Ja,
uitdiepen?
nou, ik sla even aan op hetgeen wat jij vertelde over het ARC-centrum, die lezing, dat 1 op de 3 daar last van heeft, hè, de adaptatie. Maar hebben ze dan ook verteld waar ze dan vooral last van hadden?
Nou, dit was een lezing over PTSS. Dus daar werd dit cijfer in een heel lijstje, ik heb er toen een foto van genomen, ook genoemd. Dat is volgens mij niet verder uitgediept. Nee, maar kijk, ik zie het ook terug in de coachings die ik geef. Ik krijg ook veel veteranen in mijn praktijk. En dan eigenlijk zeggen ze ja, vrijwel allemaal wel van dat ze vrij veel moeite hadden om die omschakeling te maken. Maar ik heb persoonlijk niet gehoord van die transitiestress. Van het
Dat is.
dat het echt gekoppeld wordt aan die overgang.
Ja, dat, en daarom triggerde mij die post van dokter Pronk. Want ik had daar nog nooit van gehoord. En hij heeft daar een heel onderzoek nou naar gedaan. Hij is daar echt wel, heeft er ook boeken over geschreven en publicaties wijd eraan. Dus ik geloof dat hij zelfs onderzoek naar doet. Een hartstikke interessant nieuw fenomeen. En zeker omdat het zo'n overlap heeft met de symptomen die PTSS in zich kan hebben. En dat dus de kans bestaat dan dat je een verkeerde diagnose krijgt. En dat ze je op het verkeerde spoor zetten van ik heb dus kennelijk PTSS, maar ik begrijp niet waarom. Komt out of the blue deze symptomen en ik voel me daar niet lekker bij, maar ik kan het niet relateren aan een traumatische ervaring. En misschien is dan die transitie, zover ben ik nog niet, maar misschien zou die transitie dan ook als traumatisch ervaren kunnen worden.
Ja, maar waar komt die stress dan vandaan, hè? En volgens mij, wat ik uit mijn eigen praktijk dan zie, is dat die stress denk ik te maken heeft met het feit dat je geen houvast meer hebt aan een militaire identiteit. En dat je natuurlijk in die burgermaatschappij word je gewoon weer als, een van velen gezien. En word je eigenlijk, denk dat een heel aantal militairen met zichzelf geconfronteerd worden. En wie ben ik dan? Wie ben ik zonder dat uniform? En zonder die houvast van regeltjes, rangen en standen. Zonder dat je verteld wordt wat je moet doen. Zonder dat je er allemaal uniform uitziet. Wie ben jij dan als mens? Ik denk dat het daar heel erg aan gekoppeld wordt. Dus het is meer een bijna identiteitsstress, zou ik het zeggen.
Dat is een belangrijk punt wat hij inderdaad ook aangaf. Dat hij vond dat hij moeite mee had dat hij het uniform uittrok. En dat hij merkte dat hij zijn hele identiteit opgehangen had aan het werk als die SF-dokter. Dus in het uniform. En toen dat uniform uitging, werd hij gewoon weer vader en echtgenoot in het civiele leven. Had hij niet meer inderdaad dat houvast aan het uniform, die rolidentiteit die hij had. En moest hij op zoek naar zijn nieuwe ik, of misschien wel zijn ware ik. En dat heeft hem onder andere heel veel stress gekost. Buiten natuurlijk de geëikte paden van je mist je kameraden, het werk wat je doet, het leventje. Dus dat kan wel voor stress zorgen. En dat die overgang nog wel eens een harde landing kan geven bij sommige mensen. Hè? Dat ze echt een beetje. Zichzelf in het diepe gegooid voelen van. En nu, in het leger was ik iemand, betekende ik iets. En nu sta ik weer achteraan in de rij bij de Albert Heijn. Of ik zit bij het gemeentehuis, ik moet een formuliertje gaan halen, ik moet een nummertje trekken. En ik ben letterlijk weer een nummertje. Dat zal ook onder andere meespelen. Heel interessant dat jij dat koppelt aan die identiteitscrisis. Ik denk dat ik het met jou eens ben. En Pronk, die brengt dat ook op. Echt heel interessant.
Nou ja, kijk, dus als je hier iets op zou willen doen, dan is het natuurlijk logisch dat je gaat kijken naar we mogen militairen mogen we helpen bij die transitie naar de burgermaatschappij. En dus als je daarvoor kiest, hè, dus aan de achterkant, dan zou je dus militairen moeten helpen om hun eigen identiteit weer terug te vinden. persoonlijk, als ik het nou zo'n beetje over praat, en dat is ook een beetje waar ik eigenlijk altijd mezelf over uitspreek, is dat je mag kijken van waarom heeft iemand zich sowieso vereenzelvigd met de rol van militair? En wat voor proces is daar dan aan vooraf gegaan? En kan je niet voorkomen dat iemand zich helemaal kwijtraakt in zo'n rol? Want ik vind het dan ook wel interessant voor deze arts, want die heeft natuurlijk genoeg die heeft heel veel onder hoge stress gestaan, die heeft heel veel menselijk leed gezien, die heeft de bloed en dood in zijn handen gehad. Heeft dan die militaire identiteit hem geholpen om hiermee te kunnen dealen? Of heeft het hem geholpen om heel veel emoties weg te stoppen, die toen hij dat militaire uniform uitdeed, dat die al die dat leed, zeg maar, wat hij gezien heeft, dat dat de oorzaak was van het wakker liggen en het zweten en stress, omdat toen dat op dat moment pas de ruimte ervoor was. Zo kan je hem ook koppelen, hè?
Ja, in dit geval heb ik eruit begrepen dat hij had geen last van herbelevingen en dergelijke. Maar omdat hij arts was, herkende hij de symptomen. Dus hij is bij zichzelf te raden gaan, potverdikkie, ik heb PTSS. En liet dat onderzoeken. Nou, dat zat nog niet in die traumaverwerking. Maar dat zat veel meer in die transitie van de identiteit van een belangrijk militair arts, belangrijk werk doen, afscheid nemen van je kameraden, het diepe in een maatschappij die je eigenlijk dan niet kent als je zo lang bij Defensie werkt. En dat je je nieuwe identiteit als het ware en je nieuwe plek moet gaan veroveren, ook binnen het gezin. Want eerst ben je nooit thuis en nu ben je er onderdeel van. Dus dat is hartstikke interessant. En als je die koppeling maakt naar hoe zouden wij nou onze militairen die om wat voor reden dan ook naar de burgermaatschappij moeten gaan. Of dat kunnen ook politiemensen zijn of brandweermensen, hebben het breder, de hoogrisicoberoepen. Hoe zou je die dan kunnen helpen om een goede transitie te maken? Dat die overgang zacht landt, zo zacht als mogelijk. En ik begrijp ook wel, hè, Michiel, er zijn geen casus is hetzelfde, geen ervaring is hetzelfde. En het zal ook veel te maken hebben met de reden waarom je defensie of de andere beroepen moet verlaten. Is dat bijvoorbeeld vrijwillig? Is dat gedwongen vanwege medische redenen of voor andere redenen? Dus daar zal ook verschil in zitten. Maar ik sprak zo een aantal maanden geleden, sprak ik daar onder andere met Sander Aarts nog eens over. En die liep daar ook tegenaan. Die zei van, dit is een onderwerp wat mij fascineert en wat me interesseert. Daar wil ik wat mee. En gaandeweg onze discussie kwamen we er ook achter dat er op hele verschillende manieren een exit voorbereid wordt voor mensen. En die begeleiding daarin, daar zit geen eenduidigheid in. En nou, ik ben eens benieuwd, ik wil dat eens tegen jou aanhouden, van hoe zie jij dat? Wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen?
Ja, kijk, wat ik eigenlijk al in mijn coachpraktijk doe, is dat ik mensen weer terug hel mag helpen mensen zichzelf terug te vinden. En daar heb ik zo mijn methodieken voor. Maar dat zal in dit, in, zeg maar, met deze casus is dat eigenlijk ook wat nodig is. Is dat je mensen weer leert om contact te maken met wie ze werkelijk zijn. Dat ze snappen van hoe hun militaire carrière gelopen is. Dat ze begrijpen van wat hoort bij de militaire rol en wat hoort bij mij als persoon. Dus ik denk dat er veel innerlijk werk voor nodig is. Zelfkennis, zelfbewustzijn, dat is het beste woord ervoor. Dus werken aan. Maar dan zou ik eigenlijk heel de carrière willen. Maar goed, nu hebben we het hierover. Dus werken aan zelfbewustzijn. Dat mensen ook bewust worden gemaakt wat het betekent om als burger in die burgermaatschappij weer te zijn. Wat er dan op hem afkomt. En dat ze een snappen van hoe ze daarop hebben mogen reageren. Dus ja, met storytelling, met ervaringsverhalen dus. Een stukje rust, een stukje bezinning, werken aan die zelfkennis, reflectie op het leven, reflectie op de militaire carrière. Dus met gelijkgestemde praten die transitie al hebben gemaakt. Leren om in die transitie ook jezelf te kunnen uiten over de moeilijkheden waar je tegenaan loopt. Dat je niet inslikt of dat je denkt, ik ben gek. Maar dat je weet, dit hoort er allemaal bij. Dus ik zou het ook niet een gesprekje laten zijn. Ik zou dat dan ook wat voor iets langer doen. Je zou het bijvoorbeeld een week kunnen maken. Of je zou er een traject van kunnen maken. Dat je regelmatig even bij elkaar komt. Of dat je begeleid wordt door een coach voor een bepaalde periode. Zoiets. Dus ik heb er even uit de losse pols zo nou even een aantal ideeën erbij. Maar het belangrijkste is, de kern voor mij is werken aan dat stukje zelfbewustzijn.
Ja, heel interessant. Als je uitgekeurd wordt, je gaat de dienst verlaten, dan word je medisch uitgekeurd, hè? Of dat er geen gebreken zijn, of dat je nog gezond bent, of dat je ergens klachten hebt. Maar zou het dan een idee zijn dat je ook psychologisch uitgekeurd wordt? Dat je bij wijze van spreken een aantal vragenlijsten voorgelegd krijgt, waarin je gewoon een quick scan kunt doen of dat er wat zit wat nog aandacht behoeft.
Ja, en wat voor vragen zouden dat dan, daar heb je vast over nagedacht, wat voor vragen zouden dat moeten zijn?
Nou ja, je zou, ik wil misschien niet zo ver gaan dat je dat koppelt aan een interview hoor, maar vragenlijsten over of dat je klachten hebt van uitzendingen, missies die je gedraaid hebt, of dat je depressieve klachten hebt, of dat je op dit moment mentaal gewoon niet zo lekker in je vel zit, om wat voor reden ook. Misschien zijn er zorgen thuis die buiten je liggen. Dat als je dat met een aantal vragenlijsten, een quick scan maakt, en dat je als daar iets naar voren komt, dat je dan een gesprek kunt aanvragen met een coach of met een psycholoog, van joh, kunnen we dit eens nader onderzoeken? Misschien komt daar wat uit en misschien ook niet. Wat kan helpen bij die overgang naar het civiele leven?
Ja, kijk, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Als je daarmee al zeg maar de eerste scan hebt gemaakt. Maar tegelijkertijd, als ik dan even naar mijn eigen proces kijk, maar ook naar de mensen die ik heb mogen begeleiden. Ik was niet bewust van het feit dat ik me zo gekoppeld had aan die rol van militair. Dus als ik zo'n vragenlijst zou krijgen, als ik die had gekregen, hè, dan denk ik dat ik heel erg had aangestuurd op, ik heb geen bijzonderheden, ik heb geen probleem, er is niks aan de hand. En want ik kwam daar pas later achter, toen ik die spijkerbroek aan had, en ik ging aan de slag, en ik merkte gewoon van, tering, dit is echt, dit is niet wat ik helemaal had verwacht. Dus ik moest mijn neus gewoon een paar keer stoten, in de contacten met, ja, op mijn werk met name, voordat ik ging realiseren van ja, oh, maar wacht even, ik ben hier gewoon de rol van militair aan het spelen. Ik zal één voorbeeld ook nooit vergeten, is dat ik werd toen stadsmarinier, dus ik werd verantwoordelijk voor de aanpak van de veiligheid in een aantal probleemwijken, en ik kreeg een eigen team. Een team van sociaal werkers. Iemand had verstand van jongeren. Ik had denk een groepje van, pak een beet, zo'n 10 mensen. 10 specialisten. Daar mocht ik ook leiding aan geven. En wat ik wel. Kijk, ik was totaal nieuw. En ik wilde graag gebruik maken van de kennis van die mensen. En ik had een soort retraite belegd. Waarbij we even in een dag lang met de deuren dicht gingen brainstormen over. Oké, wat is er aan de hand in die wijken? Wat is er de afgelopen jaren allemaal gebeurd? En ik wilde eigenlijk met hun een plan van aanpak maken. Nou, ik had die dag heel goed voorbereid. En ik had een soort presentatie gemaakt. Eigenlijk een soort van briefing meer. En dus we zaten in een hele idyllische omgeving. En met lekker eten. En fantastisch. En ik ging daar even een briefing verzorgen. Van hoe ik dacht dat het zou moeten gaan gebeuren. En ik kreeg me toch op tijd weerstand. En allemaal vragen en kritiek. En ik denk, hè? Wat is dit dat? Ja, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus ik had echt op een gegeven moment echt onletterlijk hoofdpijn. En ik heb een pauze, jongens, even pauze. En ik ben naar buiten gegaan. En ik denk, nou, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad om met een groep mensen. Het ging altijd goed en nooit zoveel kritiek gehad. En volgens mij heb ik hier goed over nagedacht. Het is toch helemaal geen slecht plan. En toen, toen is dat stukje zelfreflectie van, ja, maar wacht even. Ik ben gewoon hier een briefing aan het geven en er is helemaal geen ruimte voor hun om een eigen inbreng te geven. Dus ik ben hier gewoon een major van de mariniers aan het uithangen, terwijl ik gewoon Michiel ben. Oké. Dus ik ben teruggegaan en ik heb de eerste vraag die ik na de pauze stelde. Wat zouden jullie doen?
Nou, goeie.
En toen opende zeg maar, het veld zich en ging het weer stromen en er kwamen allemaal ideeën en weet je wel, en uiteindelijk week het helemaal niet zo heel erg veel af van mijn verhaal, maar omdat ze, het is natuurlijk logisch hè, maar ik lachte er nu om, maar toen dacht ik even, oh, ben ik toch een oetlul geweest. Ze hebben de ruimte gekregen, ze werden gezien, ze konden een inbreng geven en het werd niet alleen maar mijn plan, maar ons plan. Nou ja. Dat was echt zo'n awakeningsmoment van dit moet echt anders.
Ja, een mooi voorbeeld. Maar waar ben je nog meer tegen aangelopen?
Nou ja, ik heb een aantal. Ik heb een, zeg maar, dat hoort ook bij mijn persoon, maar ook zeker bij de rol die ik had, een stuk gedrevenheid. Niet loslaten voordat het opgelost is. Ik heb een vrij duidelijke, nou, toch wel confronterende soms manier van spreken. Dus dat is in heel veel op. Soms is dat gewoon heel erg nuttig, maar soms kreeg ik me ook wel eens in mijn gezicht dat mensen dat die manier van werken en die manier van zijn, die in de militaire wereld heel normaal is, dat die dat niet zo goed konden accepteren. Dus die vonden dat lastig. Anderzijds, zeg maar een positiever voorbeeld van deze militaire rol die ik nog in het begin had, was dat ik. En de eerste, na een maand of zo dat ik stadsmarinier was, vroeg de burgemeester Opstelten, die was toen nog burgemeester Rotterdam, die vroeg of ik een presentatie wilde geven over mijn bevinding in de wijk. En dit moest ik doen in de driehoek. Dus daar zat ook de hoofdofficier van de justitie bij en de korpschef en een aantal wethouders. Nou, van tevoren werd al gezegd, oh nou Michiel, dat is spannend, een civuurdoop en de Opstelten die houdt van aanpakken en die is niet lief voor je, dus nou heel veel sterkte en bla bla. En ik was daar nog nooit geweest, dus ik kom daar binnen, stelde me netjes voor, ik ging staan voor die groep, ik had het in mijn hoofd zitten, ik had geen papiertje in mijn hand, ik had een kaart, had ik een digitale kaart gemaakt met daarop mijn analyse van die wijk. En ik gebruikte ook geen microfoon en deed het gewoon zo rechtstreeks. En Opstelten, die was laaiend enthousiast. En die zei, nou, wat een geweldige analyse, veel succes. En ik denk, nou ja, leuk, weet je wel, fijn. Fijn dat hij het mooi vond, maar... En ik ging weer door. Na afloop kwamen er allemaal mensen naar me toe die zeiden, nou, hij is al nooit zo enthousiast geweest. Maar ja, normaal gesproken moet je namelijk ook zitten. En dan moet je ook stukken aanleveren. En dan moet je ook een microfoon gebruiken. En ja, met een kaart werken hebben we ook nog nooit gezien. Dus ik kwam gewoon met een hele. Ik kwam ja, als een. Hoe ik normaal gesproken een briefing gaf, dat gaf ik daar in die driehoek. En daar werd dat weer heel erg positief ervaren. En straalde dat een soort van kracht en vertrouwen uit. En was Opstelten daar heel erg tevreden over. Dus dat was weer een andere kant van de medaille. Dus je brengt ook weer iets. Dus ik bracht ook weer iets nieuws mee.
Ja, precies.
Maar tegelijkertijd, ja, stond ik daar natuurlijk wel echt. Weet je wel, ik was daar niet een open persoon. Ik was daar die harde persoon. Maar goed, Opstelten zag dat toen graag. Maar daar stond niet Michiel, zeg maar. Dus dat had ik nu anders gedaan.
Nou ja, misschien is dat dan wel de manier waarop je je rol aanneemt in een situatie die daar dan om vraagt. En dat je dat geleerd hebt bij Defensie. En als ik je dit zo hoor zeggen, dan realiseer ik me ook dat je heel veel positiefs vanuit die hoogrisicoberoepen meeneemt de civiele maatschappij. Want je hebt dan natuurlijk heel veel skills en drills. En dat dat van meerwaarde kan zijn op het juiste moment in de juiste situatie. En ja, en als je dat dan koppelt nog even terug aan wat je heel praktisch zou kunnen doen, hè? Je zei. Om mensen voor te bereiden op die transitiefase, dan zou je dat misschien voor een langere periode kunnen doen, misschien met een coach. Wat schiet jou het eerste te binnen wat je heel praktisch zou kunnen doen?
Terwijl je zo aan het praten was, schoot mij ook te binnen, en dat heeft misschien hiermee te maken, dat waar ik zelf gewoon veel moeite mee had, is dat ik gewend was te werken met mensen die gelijkgestemd waren, zeg maar, die eenzelfde werkethiek hebben, die dezelfde taal spreken, die eenzelfde soort achtergrond hebben, weet je wel. Dus dat werkt natuurlijk als een geoliede machine als je als militair aan de slag bent. En ik vond het heel lastig om te schakelen naar mensen die echt totaal anders in de wedstrijd zitten. Nu zie ik daar natuurlijk enorm de kracht van in. Hè? Dat je dus allerlei andere perspectieven hebt en andere capaciteiten. En als je daar een team van weet te maken, hoe geweldig ben je dan met elkaar? Hè? Dat kan zoveel kracht geven. Maar ik vond het heel lastig. Dus daar zou voor mij de grootste uitdaging hebben gezeten en met de grootste hulpvraag hebben gezeten. Hoe ga ik om met mensen die niet zo gelijkgestemd zijn als ik dat was op dat moment. Dan had ik behoefte gehad, denk ik, om daar ten eerste voor gewaarschuwd te worden. Van let op, dit is je stapt nu in een wereld die heel anders in elkaar zit. Dus dat bewustzijn had ik graag al eerder gehad. En ik had het fijn gevonden om met iemand daar regelmatig eens eventjes op te reflecteren. Van nou, ik heb nu een maand lang ben ik nu in de burgermaatschappij actief. En hier en hier loop ik tegenaan. Ben ik nou gek geworden of hoe zit het nou precies? Dus daar had ik denk ik behoefte aan gehad.
Ja, dus dat je terugkoppeling kunt geven aan iemand bij Defensie of wellicht een andere instantie waar je feedback kunt halen en je ervaring kunt delen en tips kunt ophalen.
Ja, ja.
Ja.
Dat had denk ik voor mij wel nuttig geweest.
Ja, ja. Nou, ik herken dat wel met mijn transitie naar de burgermaatschappij. Waar ik het meest tegenaan liep is dat ik tot het besef kwam dat wat voor ons vanzelfsprekend was, dat zul je herkennen. Afspraak is afspraak en een woord is een woord. Maar dat er ineens hele andere belangen speelden, dubbele agenda's. En dat een ja helemaal niet per se een ja betekent. Daar raakte ik wel een klein beetje teleurgesteld in. Daar heb ik echt wel leergeld mee betaald. Dat vond ik wezenlijk anders dan hoe dat in bij Defensie ging. En ik ben er uiteindelijk wel met het sparren met ervaren ondernemers ben ik erachter gekomen hoe dat het dan het spel gespeeld wordt. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. En toen kon ik dan ook meteen weer verder. Verder heb ik eigenlijk geen adaptatieproblemen gehad, gelukkig. Maar ik kan me voorstellen dat er veel oud-gedienden, zeg maar, daar wel problemen mee hebben. En ik vind het nog steeds een heel mooi onderwerp. Ik ga hier ook verder die Dan Pronk ga ik volgen. En dan kom ik daar in een latere podcast nog wel eens een keertje op terug.
Je zei iets wezenlijks. Ik onderbreek je even. Want je zegt van ik denk ook dat stukje misschien wel teleurgesteld worden. Dus dat je misschien een gebrek aan vertrouwen krijgt of zo. Dat je misschien niet helemaal veilig meer voelt. Dat zijn denk ik ook wel thema's die dan gaan spelen. Dus als je gewend bent dat afspraak is afspraak en we komen op tijd. En A is ook echt A en niet B of C. Als je daar natuurlijk een paar keer een nare ervaring bij hebt, dan kan ik me voorstellen dat je dat iets in je veiligheidsgevoel doet.
Nou, je gaat twijfelen aan jezelf als jonge beginnend ondernemer. En daarom heb ik gelukkig in het netwerk de echte ervaren, ook grote ondernemers bereid gevonden van, nou Sam, we gaan je helpen, want je maakt beginnersfouten nu. Die moet je ook maken. Dat waren bijna wat oudere broers, om het zo maar eens te zeggen, van stoot je neus maar een paar keer. En als je dat genoeg gedaan hebt, dan kom je bij ons en dan gaan we je helpen. En dat hebben ze echt heel goed gedaan. En daar werden wij de mechanieken, zoals dat in de omgang in de zakenwereld, zeg maar. Hoe dat dan voor hen de meest normale zaak van de wereld is. Hè? Die omgang met elkaar en afspraken en weet ik wat allemaal. Ja, dat was echt heel anders dan dat ik gewend was. En daar hebben ze me echt bij geholpen. En daarmee heb ik qua onderneming en qua ondernemer echt wel hele grote stappen kunnen zetten. Ja. En daar ben ik wel heel dankbaar voor, want het zou echt wel een stuk lastiger geweest zijn voor mij. Dat proces zou sowieso veel langer geduurd hebben, had ik die hulp niet gehad. Dus een van de conclusies die ik trek van ik heb in die overgang naar ondernemer, heb ik alle beginnersfouten gemaakt die je als ondernemer kunt maken. Daar heb ik heel veel van geleerd, maar ik ben echt stappen gaan zetten door hulp te vragen aan de ervaren ondernemers, de kennis te halen. me daarin laten coachen. En dat heeft gemaakt dat ik het zelfvertrouwen kreeg om om door te gaan op het pad wat ik ingeslagen had en wat ik zo gaaf vind om te doen.
Ja, ja.
Maar ik denk dat als je niet het geluk hebt om zo'n netwerk om je heen te hebben, dat het dan soms best wel eens heel erg lastig kan zijn om die transitie succesvol te maken. En zeker als er dan nog stressorende factoren zijn, bijvoorbeeld van ik heb nog geen baan, of ik weet niet wat ik nu wil, wat kan ik, hè, die vragen. Ik heb altijd als militair gewerkt, wat kan ik nou als bijdrage leveren in de civiele maatschappij? Wat wordt mijn nieuwe rol als man, vrouw, partner, vader, moeder binnen het gezin? Hoe gaat dat met zijn sociale omgeving? Wat zijn al die instanties? Ook maar zoiets simpels als het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Dat zijn dingen die je nooit. Want bij Defensie werd alles voor je geregeld.
Ja, ja, ja.
En in het civiele leven, dat weet je net zo goed als ik, er gebeurt niks als je niet er zelf erachteraan gaat.
Nee, nee.
En dat is wel een hele andere manier van denken en doen, hè?
Ik wil nog even, want ik wil nog één puntje maken, want die schiet me zo te binnen. En dat is eentje waar ik me een tijd voor geschaamd heb, maar dat is nu alweer een beetje weer in balans. Maar als ik terugkijk naar hoe ik me ook opstelde in de periode na Defensie, zat daar ook een stukje, ja, ik vind het heel naar, maar zat ook een stukje verhevenheid in mij. Dus ik was een officier van de mariniers geweest, van de speciale eenheden. Nou, ik was heel wat. En zo voelde ik me dan ook, weet je wel. Dus ik voelde me gewoon beter dan de mensen waarmee ik moest werken. En straalde dat natuurlijk ook uit. Super arrogant. En totaal uit verbinding. Ook een stuk hardheid. En nou, dat is echt een hele belangrijke levensles voor mij geweest. Om dat weer los te mogen laten. Dat is natuurlijk een hele nare energie die dan met je meedraagt. Maar dat is, ja, dat is bij mij ontstaan in mijn diensttijd. Dat ik me als. Hè, want je bent de één van de weinigen die dan doorgaat. En bent ook nog bij de speciale eenheden. En ook nog de leidinggevende. En je hebt ook nog blootgestaan aan heel veel stress en hele complexe situaties. Dus ja, je hebt ook wel voor je kiezen gekregen. En dat heeft bij mij gemaakt in mijn jongere leven dat ik me wat verheven voelde. En dat is heel naar om uit te spreken, maar het is wel het eerlijke verhaal. Dus daar heb ik me, ik heb die gelijkwaardigheid weer moeten terugvinden.
Hoe heb jij die gelijkwaardigheid dan teruggevonden? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, weet je, dat is echt met vallen opstaan geweest. En dat heeft echt wel lang geduurd om dat echt een beetje los te laten. En daar hebben ook wat persoonlijke relatiecrisis hebben daar aan bijgedragen. Om mij daarvoor wakker te maken. En om die hardheid en om dat panzer, om dat los te krijgen. Maar er was voor mij, waren daar wel wat crisissen voor nodig om daar überhaupt bewust van te worden. Dat heb ik ook uitvoerig beschreven hoor. En ook in mijn eerste boek, De Doorbraak. Maar mijn hemel, daar heb ik wel lang last van gehad. En dat heeft ook te maken met een proces wat ook voor Defensie nog gespeeld heeft. En waarbij ik misschien wat onzeker was en zoekende was. En waarbij ik ook mijn identiteit vond in die militaire wereld. En daar dus mijn veiligheid in vond. Ja, en dan. Dus een militaire identiteit was voor mij ook een manier om te gaan met mijn eigen onzekerheid. En mijn eigen zoektocht naar mezelf. En ja, dat heb ik allemaal na die militaire tijd moeten, ja, in balans moeten krijgen.
Ja, Hey, omwille van de tijd, Michiel, moeten we deze podcast gaan beëindigen. Interessante blik die je erop hebt. Korte conclusie, dat er best wel wat hulp en aandacht mag zijn voor de transitie van een hoogrisicoberoep in casu Defensie naar de civiele maatschappij. Dat dat op vele manieren kan. Dat we dat ook nog niet helemaal hebben, nog lang niet hebben uitgekristalliseerd hoe en wat. Maar dat het wel een punt van aandacht is wat op de agenda mag blijven staan.
Ja, zeker ook als je realiseert dat om die militaire rol te mogen vervullen, daar gaat heel veel aan vooraf. Er gaat een heel proces aan vooraf waar heel veel tijd, energie en geld in zit. En als je dan dat loslaat, dan is het eigenlijk in één gesprek met een arts gedaan. En dat is niet in verhouding. Dat klopt dus niet helemaal.
Eens. Ja, nou, die ga ik zeker nog een keertje in de volgende podcast bij op terugkomen. Dank je wel dat je die mooie voorbeelden gegeven hebt. En tot de volgende keer weer.
All right, interessant onderwerp, Sven. Tot de volgende keer.